De kerkraad maakt u het volgende bekend. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van het Psalm 34 en daarvan het vierde vers. Des Heeren engels schaart een onverwindere hemelmacht rondom hem die Gods wil betracht. Het vierde van 34. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het negende vers van de 10 geboden. Och, of wij uw geboden volbrachten. Daarna vindt de schriftlezing plaats en die kunt u vinden in het boek der psalmen en wel psalm 51. Luisteren we met eerbied naar de heilige wet, daarna het negende van de 10 geboden en vervolgens psalm 51.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Batseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyzop, en ik zal rein zijn. Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp niet van uw aangezicht, verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils, en de vrijmoedige geest ondersteunde mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren, en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar.
We willen vanochtend catechismespreek houden in verband met de doopsbediening vanmiddag. En vanmiddag hopen we dan adventstof te behandelen. En op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 41. En daar beleiden wij met de kerk van de reformatie. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des heiligen geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover het beleiden van de kerk. Dan willen wij in onze voorbeden denken aan de broeder W. van den Berg uit Winterkerk, die deze week een pacemaker zal krijgen. Hij is in het ziekenhuis opgenomen vanwege hartritmestoornissen. Zuster J. Hogeboom Kok krijgt de komende week de uitslag van de PET-scan. We willen ook bidden voor Hester Verbaas. Broeder ouderling A. Drogendijk mocht weer thuiskomen na een behandeling in het ziekenhuis voor een beknelde zenuw. Dan willen wij ook danken dat zuster Jonge Otter Holleman weer thuis mocht komen. Zij moest in het ziekenhuis opgenomen worden vanwege een longontsteking. Er is een kindje geboren in het gezin van Jan en Maaike Kralendonk Scheper. Ze hebben een zoon en broertje gekregen. Dan zijn er twee echtparen in ons midden die 25 jaar getrouwd zijn. En dat betreft de familie van Wingerden Kraaiveld en Hugo en Bianca van Gelder. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam ootmoedig te erkennen, dat we in uw huis mogen zijn, dat we allen gespaard en gedragen zijn op de armen van uw eeuwige langmoedigheid en dat wij ons mogen zetten onder de genademiddelen. Want genade hebben wij nodig, omdat wij gevallen zondaren zijn. En dan weet u, Heere, dat wij vanmorgen stil zullen staan bij het zevende gebod. Een gebod dat ons allen raakt. En geef dan uw heilige geest om daar ook daadwerkelijk naar te luisteren en ons daaronder te stellen, opdat wij ook door die geest verootmoedigd mogen worden voor uw aangezicht. En dat wij in de schuld mogen komen, opdat wij een borg nodig mogen krijgen voor onze ziel, opdat wij gevoelen dat wij gewassen en gereinigd moeten worden, zoals David dat ook heeft beleefd, en toen hij het uitriep: was mij, reinig mij, zo zal ik witter zijn dan sneeuw. En er ligt toch ook een hele diepe geestelijke les in, dat gij toch bezig bent om u een bruid te verwerven. Een bruid die straks voorgesteld zal worden als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. Gewassen en gereinigd door het dierbare bloed van de Heere Jezus. Waarvan u, o Heere Jezus, de hemelse bruidegom bent. En geef dat we ook daar de diepte van mogen verstaan, wanneer wij stilstaan bij dit gebod. En wij bidden u in het bijzonder ook voor allen die het daar moeilijk mee hebben, ook in ons midden. We bidden u voor degenen die nog ongetrouwd zijn en die zo graag ook een man of een vrouw zouden willen hebben. Heere, wilt Gij hen toch sterken in het alleen zijn en dat zij het toch mogen ervaren dat het erop aankomt in hun leven dat U hun man zult worden. En wij bidden U of Gij dan ook hen wilt troosten. Ook voor de echtparen in ons midden die getrouwd zijn en altijd kinderloos zijn gebleven. Heere, wilt Gij hen ook troosten en hen laten zien wat het hoofddoel is van het huwelijk. En dat zij door de Heilige Geest daartoe verwaardigd mogen worden om dat uit te mogen stralen in hun leven. Namelijk het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn volk. En wij bidden U of Gij ook met onze jongeren wil zijn die ook zo te maken hebben met dit gebod in hun leven. Als ze in de puberteit zijn gekomen en de verleidingen komen op en af. Die zo dichtbij zijn, waar wij als ouders onze kinderen niet van af kunnen schermen. Of Gij hen toch deze morgen wilt laten voelen. De wonderlijke gave die Gij gegeven hebt aan een jongen en aan een meisje. Als zij het verschil mogen gaan voelen in hun lichaam. En dat Gij hen zo geschapen hebt. Niet om daar een genotsmiddel van te maken. Maar om dat te mogen zien als een gave om zo ook naar elkaar toe te groeien. En we bidden U voor hen die verkering hebben, of Gij hen toch wilt bewaren voor de zonde. Als ze lichamelijk naar elkaar toe groeien, dat zij toch de grens in acht mogen nemen. En als ze de grens al overschreden hebben, dat zij misschien vanaf vandaag in de schuld mogen komen tegenover U. En daarmee zullen breken om zo ook verder te gaan in hun verkeringstijd. En Heere, wilt Gij ook met onze echtparen zijn, de huwelijken. Och Heere, U weet ook hoe het is, hoe het gesteld is in het huwelijk. We danken U ervoor dat er ook in ons midden twee echtparen mogen zijn die 25 jaar getrouwd zijn. Wij bidden U voor onze broeder en zuster van Wingerden Kraaienveld. U kent ook de bijzondere omstandigheden in het gezin. En dan past het ons uw naam ook moeder dank te zeggen dat zij dit met elkaar mogen beleven. En dat zij ook tot hiertoe de kracht hebben gekregen om te dragen wat zij dragen moeten, de zorgen in hun gezin. Dan denken we in het bijzonder ook aan Edgar en aan Jouke. We danken U ervoor dat zij ook goed opgevangen worden. Dat Jouke ook in Puttershoek mag wonen. Maar bent U daarin ook goed in uw trouwe zorg geweest? We bidden U ook in het bijzonder voor Henrike. We danken U ervoor dat ze langzamerhand mag opknappen. En geef Heere dat zij ook samen mogen ervaren wat de dichter ook zingt. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. En Heere, wij bidden U ook voor Lisette, wilt U ook met haar zijn, zij studeert, wilt U haar beschermen. Heere, vervul hem met de vrezen des Heeren. Wij bidden U ook voor Hugo en Bianca, wilt U ook met hen zijn. U kent ook hun stil verdriet, dat ze altijd zonder kinderen gebleven zijn. Maar dat zij toch mogen gevoelen dat Gij je liefde hebt gegeven tot elkaar, die zich hoe langer hoe meer zal verdiepen wanneer U in hun leven komt. En wij vragen dat dan ook, Heere, geef toch een nieuw hart. Dat ze U de Heere mogen leren vrezen. En dat ze die wonderlijke diepe liefde mogen ontvangen. Waardoor ook zeker hun huwelijksleven verdiept zal worden. En gedenk bij de echtparen, geef dat ze de komende jaren voor en met elkaar gespaard mogen blijven. En dat ze nog lang met elkaar mogen blijven leven. Heere, wij bidden U ook voor die huwelijken waar het moeilijk gaat. En wij bidden U ook of Gij ook bekering wil geven en verootmoediging. Zodat ze weer naar elkaar toe zullen groeien. En ook degenen die al reeds gescheiden zijn. We dragen ook hen in het bijzonder aan U op. U weet hoe moeilijk het voor hen is en ook voor de kinderen. Of gij toch hen wil helpen en of gij hen wilt ondersteunen. Heere, gedenk ons zo in uw gunst. Breid uw vleugelen uit over de ganse gemeente. Voor allen die bijzondere noden en zorgen zijn. En zo mogen we ze ook voor u neerleggen. En dragen we broeder van den Berg aan u op. Die de komende week een pacemaker zal krijgen als alles goed mag gaan. En geef dat hem dat ook goed mag doen. Dat hij daardoor ook opknapt. U weet hoe hij getopt heeft de laatste weken. Heere, u hebt hem tot hiertoe nog willen sparen en dragen. En geef dat hij daar ook onder verootmoedigd mag worden. We bidden u ook voor zuster Hogeboom die een spannende week tegemoet gaat. Hoe zal het aflopen met het onderzoek? En wij bidden u of gij haar toch overgave wil geven aan u de Heere. En wilt sterken de komende tijd. Als zij ook moet aanvaarden dat zij verder nog behandeld zal moeten worden. We dragen ook Esther aan u op. Wilt gij haar beschermen en haar vasthouden samen met de ouders. We danken u dat ook broeder Drogendijk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wat hebt u het alles wel gemaakt. En ook zuster Jonge Otter mocht weer thuis komen. Zij mocht weer ervaren dat gij de medicijnen hebt willen zegenen tot herstel. Wij bidden u of gij ook met hen wil zijn. En of gij hen wilt leren als Abel te danken. Dat zij de dankbaarheid mogen leggen op dat enige dankoffer dat bij u in tel is. Namelijk het offer van Christus. En heren, dan is er ook blijdschap in het gezin van Jan en Maaike. Ze mochten opnieuw weer uit uw hand een gezonde zoon ontvangen. Wat bent u daarin goed geweest voor het gezin. Wij bidden van u of gij hen ook de vreze des Heren wil geven. Opdat bij het opgroeien van hun kinderen en maar één ding belangrijk voor hun gezinnetje mag zijn, namelijk dat gij in hun leven komt. En wilt u ze helpen bij de opvoeding en sterk ook Maaike weer. Geef haar nieuwe krachten om haar taak in het midden van haar gezin aan te kunnen. Heere, zo leggen wij ook allen aan u voor die tobben met hun gezondheid. Die merken dat ze achteruit gaan, de ouderen. Maar ook daar waar jonge kinderen ziek zijn. Er is veel griep, ook in het midden der gemeente. Heere, geef toch dat wij zullen nadenken over dat land. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. En geef, Heere, de gezondmakende woorden. En de gezondmakende kracht van uw lieve geest. In de vergeving van al onze ongerechtigheden. En help uw knecht, om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij Psalm 5 en daarvan de versen. Ik denk dat het Psalm 51, vers 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn diepere leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al om waarheid haat. Ze is het mens om meerder waard dan het fijnste goud op aard, niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet tot streling van het gemoed, de honing ver te boven. Het vijfde vers van Psalm 19. Geliefde gemeente, wanneer er gepreekt wordt over het zevende gebod, dan hoeft de dominee niet bang te zijn dat hij geen aandacht zal krijgen. Aan aandacht geen gebrek. En hoe komt dat eigenlijk? Ja, zegt iemand, dat is actueel, dominee. Dat is ook zo. En dat zal alle tijden zo zijn. Maar ik denk ook dat dat komt omdat het ons raakt. Het raakt ons gevoelsleven. En we weten allemaal dat de duivel ontzettend veel misbruik maakt van de zonde tegen het zevende gebod. We moeten er ook weer voor oppassen dat we het niet gaan overaccentueren. Maar daarmee moeten we het ook weer niet onder de tafel wegmoffelen, omdat je er voortdurend mee te maken hebt. Jullie, jongelui, dat hoef ik toch niet concreet te maken. En als je verkering krijgt en als je dan gaat trouwen, u die getrouwd bent, telkens weer komt dat weer naar voren toe, hoe we omgaan met de gaven die de Heere ons gegeven heeft, in de omgang tussen man en vrouw. En dat kunnen we uitbreiden en ook in, als het gaat om het persoonlijke element, de zonde die in ons hart leeft, en dat de duivel zo'n makkelijke invalspoort heeft op dat punt om ons te verleiden, dat weet hij. En daarom, wat is in de eerste plaats nodig, gemeente, dat is verootmoediging. Dat wij dat eerlijk bekennen voor Gods aangezicht, wie wij zijn. We hoeven niet voor een ander te luisteren, mag gerust. Dat mag natuurlijk, moeder, voor je kind, voor je man, of net andersom. Maar eerst voor jezelf, ik ook, en dat je zo ook je voor God geplaatst weet en je laat aanzeggen wat de zonde is. Maar wel met die bedoeling dat je voelt de sterke behoefte aan de vergeving van zonde. Dat je gereinigd moet worden. Bitter als sneeuw, zo zegt David in Psalm 51. En dat kan. Er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En dat is de fontein van die naakte borg, die daarin zijn schande hing aan het kruis, om ook verzoening teweeg te brengen voor deze zonde. Want het is de Heere te doen om een reine maagd te verwerven. Dat is Gods kerk, als een bruid voor zijn zoon, de hemelse bruidegom, zodat straks de eeuwige trouwdag mag aanbreken in de hemel. En daartoe heeft hij zondaren verkoren. En daarvoor zitten we ook in de kerk, als het goed is. Dat je ook, terwijl er gepreekt wordt, en terwijl ik het misschien over mij en u en over jou heb, dat je voortdurend bidt: was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. En we willen dan luisteren naar de gehoorzaamheid aan het zevende gebod, en we staan daar stil bij een viertal gedachten. De eerste gedachte is de zonde. De tweede gedachte het berouw. De derde de vergeving. En het vierde de vernieuwing. Dus de gehoorzaamheid aan het zevende gebod. De zonde, het berouw, de vergeving en de vernieuwing. We gaan eerst weer even luisteren naar de formulering van de 10 geboden. Gij zult niet echt breken. Het woord echt staat voor huwelijk. Gij zult het huwelijk niet breken. En dat is weer de hoogste trap in de zonde, zou je kunnen zeggen. Echt breuk plegen. Wij weten wat dat is. Dat is wanneer een getrouwde man een andermans vrouw neemt en daar gemeenschap mee hebt. Zij met een getrouwde vrouw, het zij met een ongetrouwde vrouw. En net andersom natuurlijk ook. Wanneer een getrouwde vrouw dat doet met een andermans man. Dat is echt breuk plegen. Zullen we eraan denken. Want God veroordeelt deze zonde zeer zwaar. We kunnen dat lezen in Leviticus 20 vers 10. Wat is dat eigenlijk voor een zonde? Als je vreemd gaat. Uiteraard is dat allereerst zonde tegen God. Die dat huwelijk heeft gesloten. Met u. Voor zijn aangezicht. Maar het is ook zonde tegen de persoon. Met wie je echt breuk pleegt. Die vrouw die je genomen hebt van die ander of die man. Maar ook zonde tegen haar wettige man. Misschien wel een vader van kinderen. Of vrouw. Het is ook zonde tegen de kring waartoe zij behoort, de ouders. Misschien wel bejaarde ouders. Het is er een pijn onder ons, niet waar? Ook onder grootouders. Die dat zien bij kleinkinderen. Maar het is vooral zonde tegen God. Maar we weten allemaal dat de Heer niet alleen waarschuwt tegen uitwendig echt breuk plegen, maar ook dat inwendige echt breuk plegen. En dan zit hier ook een echtbreker op de preekstoel. Als de Heer Jezus zegt, meent niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. Maar ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar die te vervullen. Maar ik zeg u dat wie een vrouw aanziet en haar begeert, die pleegt alreede overspel. In zijn hart heeft hij dat met haar gedaan. En daarom, wie van u zonder zonde is, die werpen op dit moment de eerste steen. Onze catechismus trekt ook dat spoor van die inwendige zonde. Die verborgen zonden, zoals de schrift dat noemt. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van het gebod wordt aan de kaak gesteld. En dan moeten we de zelfstandigheid van dit gebod gaan benadrukken, gemeente, in het licht van de andere geboden. Want het gaat hier niet alleen maar om het beroven van een andermans bezit. Want dat is toch de vrouw van die ander, dat is toch de man van die ander. Dan zou het ook kunnen passen bij, gij zult niet stelen. Maar het gaat hier ook vooral om de scheppingsgave van God. De heerlijke scheppingsgave van God van de seksualiteit. En de Heere die waarschuwt heel duidelijk en heel concreet in de Bijbel tegen de zonde van de aantasting van deze heerlijke gave. Hij waarschuwt bijvoorbeeld tegen incest. Als volwassen mannen of vaders of moeders hun handen niet thuis kunnen houden bij hun kinderen. Hij waarschuwt tegen de praktisering van de homoseksualiteit. Hij waarschuwt tegen het verkeerd omgaan met beesten. We kunnen het allemaal lezen in Gods heilig woord. Heel concreet staat het in Leviticus 20, Leviticus 18. En dan waarschuwt de Heer voor de praktijk van de Canaanieten. De praktijk van Sodom en Gomorra. Daarom kwam dat oordeel over de Canaanieten gebeurd. Daarom kwam dat oordeel over Sodom en Gomorra. En daarom hangen de oordelen over ons land en volk zo laag. Daarom moet je je ook beseffen dat het oordeel ook laag hangt over onze gemeente. Over mijzelf. Kijk, en de catechismus daalt dan af naar ons hart. En dan zegt de catechismus: alle onkuisheid is van God vervloekt. Dat betekent dat God dat haat. Onkuisheid, misschien een woord dat wij nooit gebruiken. Zedeloosheid, vuiligheid, dat is van God vervloekt. Onkuisheid, dat is de neiging om toe te geven aan seksuele lusten die diep in ons binnenste aanwezig zijn, die onze gedachten voeden, onze fantasieën, onze woorden, onze gebaren, onze blikken met onze ogen. De catechismus roept op om ons heilig en zuiver te bewaren en juist die boze, wellustige gedachten en lusten en fantasieën en woorden uit te roeien, te doden. Te doden op de steenrots Christus. Geliefde gemeente, kijk eens even in je hart. De Heere doet het ook. Hoe staat het er daarmee? Moet je zeggen, ja, dominee. Een hart vol seksuele begeerte. Ogen vol overspel, zo spreekt de schrift. Woorden die prikkelen met een dubbele bodem. Denk aan onze kleding. Meisjes, vrouwen, ja, dat dacht ik al wel. Die krijgen er altijd van langs. Korte rokken, strakke shirts, uitdagend. Dat is niet er van langs krijgen. Dat is een vaderlijke vermaning uit liefde. Om je te beschermen. En daar echt mee te rekenen. Kan dit wel? Hoe kijken ze naar mij? Meisjes, vrouwen, wees kuis. Jongens, mannen, kijk er niet naar. Lukt niet, hè? Denk er niet over na. Fantaseer er niet over. Kan niet, hè. Het is geen genotsmiddel. Echt niet. Zo wordt het in de samenleving wel gebracht. Dat het een soort eerste levensbehoefte is. Net als van eten en drinken en sporten. Ontspanning. Dat is helemaal niet waar. Het is een hoge, heilige gave van God om die binnen het huwelijk vanuit de liefde te mogen genieten. Het is geen genotsmiddel. Kijk, en achter dit alles zit de duivel. En de wereld, de duivel, die is oh zo slim. En de wereld, die heeft oh zoveel middelen om dat vuile hart op te ritsen, op te stoken. Daarom is het zo van belang dat dat uitgeroeid wordt. Alles, zegt onze catechismus, wat daartoe strekken kan. Echt. Dat je goed filter hebt op je computer, op je telefoon, maar vooral in je hart. Daar kom ik straks wel op terug. Maar het gaat nu eventjes in mijn eerste gedachte om de zonde, om die te ontdekken, om die bloot te leggen. Ik denk dat ik er genoeg over gezegd heb, gemeente, want dat kan nog veel gedetailleerder, dat weet u wel. Maar ik hoop dat je je eigen hart een klein beetje kent. En dan komen wij onze tweede gedachte, namelijk om die zonde te belijden. Het berouw over de zonde. Hoe nodig is het om ontdekt te worden aan deze zonde, als zonde tegen God. God die ons zo zuiver, zo rein geschapen heeft. Op een zodanige wijze dat Adam en Eva naakt in het paradijs konden rondlopen, omdat ze beiden zo onnozel en zo onschuldig waren. En op zo'n heerlijke wijze met elkaar om konden gaan. En daarom is het zo nodig dat wij ontdekt worden aan deze zonde. En dat wij altijd weer komen bij dat moment dat het in het paradijs mis is gegaan. En dat toen de schaamte kwam. Wat op zichzelf genomen natuurlijk wel een functie heeft, die schaamte. Want daardoor zorgt de Heer ervoor dat wij mensen niet helemaal losgaan. Zoals dat helaas wel gebeurt. Op goddeloze feesten. En die zijn al zo oud als de wereld is. Maar dat we nog in zekere zin beschermd worden. Dat er nog een zekere rem is. Vandaar ook die kleding om die schaamte als het ware te tonen. Maar dat we ontdekt worden aan deze zonde, opdat wij tot berouw komen, tot belijden komen. Aan de diepe wortel van deze zonde. Dat is niet alleen maar dat ik allerlei seksuele lusten en boze zonden voel. Maar dat ik mijn wettige man verlaten heb. Dat ik geestelijk overspel heb gepleegd met de Heere. De Heere zegt tegen ons allen: uw maker is uw man. Weet u dat? Uw schepper is uw man. En die hebt u verlaten. U hebt echtbreuk gepleegd. Dat betekent dat. En dan gaat de Heer nog dieper afdalen als het gaat om de zonde. Namelijk wanneer de Heer tegen zijn volk, tegen zijn verbondsvolk zegt: ik heb u getrouwd. Lees maar de profeet Hosea. We hebben ook allemaal nog een ring. Dat is je doop. Ik heb u ondertrouwd. En dan met een ander. Met de duivel. De duivel als man, de zonde als man. Voel je dat je geestelijk overspel aan het plegen bent? Dat je je wettige man verlaten hebt? De Bijbel die noemt dat hoereren. Zo wordt de zonde van afgoderij aan de kaak gesteld bij het volk Israël. En daarom roept de Heere op: schaamt u. En wordt schaamrood, o huis van Israël. Kijk, dat is dat berouw wat de Heere bedoelt. Dat je je gaat schamen. Is toch zo? U die de fout bent ingegaan ten opzichte van uw vrouw of ten opzichte van uw man. En dat het toen openbaar kwam dat u zich schaamde. En dat hoef je niet aan de grote klok te hangen. Maar dat is iets voor in de binnenkamer, gemeente. Kom tot berouw. Ja, zegt iemand, dominee, dat moet Gods geest doen. Nou, dat is zeker waar. Maar dat doet Gods geest wel door middel van de prediking. Vandaar ook dat wij Psalm 51 gelezen hebben. Want nooit was David tot berouw gekomen als Nathan niet was gekomen. En als Nathan niet heel concreet de zonde had genoemd, want David die had wel geprobeerd voor zichzelf die zonde wat te bedekken en wat vergoeilijke omstandigheden misschien wel bij elkaar te rapen, wat verzachtende omstandigheden, dat doen wij gemeente, zo zijn wij geneigd. En daarom moet de wet scherp en gedetailleerd gepredikt worden. Dat deed Nathan ook. Als Nathan dat zegt in 2 Samuel 11 vers 9, dan zegt hij, waarom hebt gij het woord des Heren veracht? Gij zult niet echt breken. Waarom? Geef daar nou eens antwoord op, David in ons midden. Wie is het niet? Doende wat kwaad is in zijn ogen. Gij hebt Uria, de Hetiet, met het zwaard verslagen. Concreter kan het niet. Je hebt de wettige man van Batseba vermoord. Want dat doe je hoor. En zijn huisvrouw staat er. Was helemaal niet van jou, David. Zijn huisvrouw hebt gij ter vrouwe genomen. Kijk, en dan wordt de straf ook uitgesproken. Het zwaard zal van je huis niet scheiden, David. David heeft zijn hele leven lang dat gevoeld. Want dat is zo. Horen jullie dat? Misschien 5 minuten lol. Maar een leven lang. Een leven met een pijn op. En zo is het. Gij zult niet echt breken. Wat zegt David? Ik heb gezondigd tegen de Heer. Wat een wonder, gemeente, wanneer een mens dat toegeeft. Ik heb gezondigd, geef het maar toe. Dat is meer dan toegeven hoor. Echt waarachtig berouw is meer dan toegeven. Want als wij betrapt worden en de zonde wordt aangewezen en we kunnen er niet meer omheen, dan geven we wel toe. Dat waarachtige berouw, dat is vooral wat David zegt, ik heb tegen de Heere gezondigd. Niet alleen tegen Uria en tegen Batseba. Niet alleen tegen zijn volk als koning, want dat is verschrikkelijk natuurlijk als een koning dat doet. Dat is verschrikkelijk als een dominee dat zou doen. Dan zou hij zondigen tegen zijn gemeente. Maar hij heeft tegen de Heere gezondigd. Kijk, en daar gaat het om, gemeente. Tegen een goeddoend God, tegen een alwetend God. Dat ik daar tegen gezondigd heb. Vandaar ook dat de volgorde Psalm 51, Psalm 32 is. Niet net andersom. Psalm 51, dat is een schuldverslagen zondaar. En Psalm 32 is een zondaar die dat beleidt. En vergeving ontvangt. En als je echt dat beleeft, gemeente, dan kun je niet anders doen dan huilen. Voor het aangezicht van God. En dan ga je ook niemand meer verwijten. Echt niet. Want dan zijn het mijn zonden die God hebben geschonden, geliefden. En dan huil je niet zozeer om de gevolgen, maar vooral om de zonde zelf. Dan daalt het af tot je hart, tot je bestaan, gemeente. En dat geldt ook voor de onbekeerden in ons midden, maar ook voor Gods kinderen geldt dat. Als zij in de zonde terugvallen. Dan ga je dat niet zeggen, ja mijn man
En mijn man dit en mijn man dat. Of mijn vrouw. Ik heb er niks aan. Zulke dingen, ik ga het niet uitbreiden. Dat gebeurt helaas. Maar dan ben jij het. Dan bent u het. Dan ben ik het, gemeente. Als je direct al je vrouw een beetje de schuld, indirect de schuld gaat geven, omdat ze lange tijd zo koud en zo kil is geweest, of je man is altijd zo druk geweest en nooit ergens tijd voor. En ik zeg niet dat dat niet een rol kan spelen, natuurlijk, maar als je echt berouw hebt, dan ga je dat niet zeggen. Maar dan verootmoedig je in de binnenkamer voor God. En dan verootmoedig je je ook tegenover je vrouw, tegenover je man. Anders val je direct weer in die zonde van Adam. De vrouw die gij mij gegeven hebt, die voldoet niet. En daarom gaat echt berouw gepaard ook met bekering. En niet alleen uiterlijk, maar ook inwendig. Inwendig een walg krijgen van jezelf. En nu heb ik het natuurlijk niet alleen maar over echtbreuk, maar ook over al die andere zonden die dan in je hart gaan leven. Want het is in Gods ogen allemaal echtbreuk. Dat geestelijk overspel. Dan krijg je een walg en in jezelf dan zeg je, bah. Dan ga je dat haten. Dan ga je daarbij vandaan vluchten. Rouw gericht op God en op je naast. Nou gemeente, als we nu allemaal naar huis zouden gaan, dan zouden we dat medicijn niet aangereikt krijgen. En dat is onze derde gedachte. Namelijk dat er vergeving is. Dat is er echt. Direct zegt Nathan tegen David: de Heere heeft ook uw zonden weggenomen, gij zult niet sterven. Het kan niet anders dan dat de Heere dat Nathan van tevoren bekend gemaakt heeft. Wat David gedaan had. Wat hij tegen David moet zeggen. Maar ook dat hij kan spreken en moet spreken en zal spreken van de vergeving van zonden. Wat zegt dan Nathan? De Heere heeft uw chata weggenomen. Er staat dat bekende woord voor zonden, dat betekent doelmis. David, je hebt je doel gemist. Je hebt Gods beeld aangetast. Maar de Heere heeft uw chata weggenomen. David, je hebt niet gewandeld naar het evenbeeld Gods. Dat heb je overtreden. Maar de Heer heeft het weggenomen. En er staat ook een heel diep woord voor weggenomen. Daar gaat het over de totaliteit van de vergeving van zonden. Weggedragen staat er. Dat woord dat Johannes gebruikt in 1 Johannes 3 vers 5. Daar staat: en gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen, en geen zonde is in hem. Dan wijst Johannes op de Heere Jezus. Dat hij geopenbaard is. Kijk, en dat mag Nathan doen. In dat woordje weggenomen. Daarin mag hij die wegdragende borg en middelaar aanwijzen. Want dat weggenomen, dat is in de oren van de oud-testamentische gelovigen een heel bekend woord. Dat is het woord van de grote verzondag. Dat is het woord van het lam dat weggedragen wordt. De woestijn in. En daar ergens op het randje van een ravijn neergezet wordt met de bedoeling dat hij erin stort. Zodat de zonde daar geworpen wordt in een put van eeuwige vergetelheid. Zo compleet is de vergeving van zonden, gemeente. En geen zonde is in hem. Het gaat om het totale gebeuren. En dat moet ook, gemeente. Met minder kan het niet. Je bent er niet mee door in therapie te gaan. Of door een huwelijksgesprek aan te gaan. Met de dominee. Of met een psycholoog. Of dat je zelf als jongere zegt, ik ben verslaafd geraakt. En ik moet een goede therapie krijgen. Dan ben je er niet mee. Je bent er niet mee door alles op te gaan schoon. Dat je zegt, nou eerst mijn computer ga ik schoonmaken en mijn telefoontje. En we gaan echt ook stoppen in onze verkeringstijd met wat we doen. We gaan daar echt ons best voor doen. Daar ben je er niet mee, gemeente. Er ligt schuld. Je moet gewassen worden. Je moet gereinigd worden. Van al je vuile zonden. Zo kunnen wij voor God niet bestaan, gemeente. Kijk, en die schuld die kan alleen betaald worden door een evenredige straf. Die verbonden is aan deze zonde, dat is de doodstraf. En daarom, of je moet zelf sterven, of een ander moet daarvoor sterven. En daarom als er staat dat hij geopenbaard is, gemeente, dan is dat de openbaring in het heilig evangelie van hem die gezonden is naar deze aarde. Om voor deze zonde te sterven. Als een naakte borg hangt hij daar. In onze schande, gemeente, vanwege onze ongerechtigheden. En gaat de rechter ook afrekenen met de zonde tegen het zevende gebod. Wat heb u nodig, gemeente? De vergeving van zonden. En vergeving van zonden, dat is de bedekking. Dat is een totale bedekking. Van al die schanddaden en van al die vuiligheid. Op een zodanige wijze dat God ze niet meer ziet. En dat God niet meer zal zeggen, ik heb een walging van u. Maar dat de Heere zegt, met de taal van het Hooglied, gij schone, gij duiven, gij volmaakte. Dat kan Gods volk in de waarneming van zichzelf echt niet begrijpen. Dat de hemelse bruidegom zo zijn bruid ziet. Maar hij ziet haar in Christus. Als een volmaakte bruid. Als een reine maagd. David. De Heer heeft ook uw zonden, uw doelmissen weggenomen. Dat is de belofte van de vergeving van zonden. Maar het is niet alleen een bedekking, gemeente. Er is ook meer nodig. Dat is de innerlijke reiniging van dat boze, vuile bestaan. Want dan gaat die strijd ook aanvangen tegen dat vuile, boze bestaan. En daarom is Gods geest ook nodig. Dat hij intrek gaat nemen. En dat hij die strijd gaat aanvangen. En tegen die boze wellusten van het vlees, geliefde. Gaat daarom ook niet alleen om de gerechtigheid van Christus, maar ook om de heiligheid van Christus. Dat die toegerekend worden, maar niet alleen toegerekend, maar ook toegepast in het hart. Dat hij daar woning gaat maken in het hart. Kijk, en dat wordt hier beloofd. In de belofte van het evangelie, gemeente. Aan een schuldverslagen zondaar. Kijk, en dan zie je ook de werkzaamheden met de belofte. Want dan gaat David de binnenkamer in. Met deze toezegging. Om dat toegepast te krijgen aan zijn hart, gemeente. Want de verkondiging van de belofte van de vergeving is voor David niet genoeg. Je moet het niet afdoen met dat het iets is wat heel mager is. Dat is volstrekt niet waar. Het is heel groot dat de Heere daarmee komt. Nu de zonde ontdekt is. En nu er aangespoord is om tot berouw te komen. En dat hij in de weg van schuldverslagenheid komt met de belofte van de vergeving van zonden. Dat hij ons dat niet onthoudt, gemeente. Die belofte die wordt verkondigd. Ook deze morgen. Daarom wanneer de zonde in uw leven een werkelijkheid is. En u kunt er niet van afkomen. En vanmorgen heeft de prediking dat blootgelegd. En gij zegt, gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Dan hoeft u niet te wanhopen dat er niks aan te doen is. Daar kan een duivel ontzettend veel misbruik van maken. Dat een jongere zegt, het is een macht over mij, ik ben er verslaafd aan. Er is echt wat aan te doen. Bij God vandaag. Ook wel in de menselijke verhouding hoor. Je moet er niet alleen mee blijven lopen. Echt niet. Neem iemand in vertrouwen. Deel dat met iemand. Want dat wil de duivel. Die wil je in een isolement krijgen. Die wil je drijven naar de wanhoop. Dat je zegt, als dit openbaar komt, als dit openbaar komt. En daarom vervolg je je weg met liegen en bedriegen. Zo gaat het gewoon. Omdat je die stand probeert op te houden. Maar doe dat toch niet. Want het is een kolk waarin je stikt. En je ogen opslaat in de hel. Er is vergeving. Door het dierbare bloed van Christus. Er is reiniging door zijn geest en ook bescherming. Als dan dingen openbaar komen, dan wil de Heer je ook beschermen daartegen. Als die vergeving van zonden daadwerkelijk in je leven door een waar geloof wordt aangenomen, staat dat geloof naar de bevindelijke ervaring daarvan. De bevindelijke toepassing daarvan. Kijk, en daar staat David naar. Dat hij de troost daarvan mag ervaren. Daarom worstelt hij ook in de binnenkamer. In de belijdenis van al zijn zonde en schuld. Dan komt dat moment van vindenstijd. Dat hij echt weer voor de... Niet alleen voor het eerst, maar... Voor meerdere keren in zijn leven deze keer weer opnieuw vindenstijd mag ervaren. Dat de Heer het hem doet beleven. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daden. En toen gebeurde dat wonder. Gij naamt die gunstig weg. En hierom zal een ieder heilige u aanbidden in vindenstijd. Dat de Heere hem op een rotssteen heeft gezet. Waar de duivel niet meer bij kan komen. En dat hij stevigheid mocht krijgen onder zijn voeten. Niet alleen tot vergeving van zonden, maar ook om zijn wellusten te doden op de steenrots Christus. Door een waar geloof. En ook als de duivel dan probeert je telkens te herinneren aan het verleden. En je toch daarmee achtervolgt dat je mag ervaren bij uw schuilige Heer. Al loop je dan je hele leven lang tot aan je dood. Met een zaak dat je zegt, och Heere, de wond blijft altijd zitten en ik zal er altijd aan herinnerd worden. Maar bij u is vergeving altijd geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving, recht kinderlijk gevreesd. Dan gaat zo'n vrouw, ze is allerwegen bekend, gemeente. Iedereen praat erover in het dorp. Dat is die slechte vrouw, weet je wel. En daar komt zij in het huis van Simon de Farizeeër, al wenende. Wenende over haar zonde. Maar het weerhoudt haar niet om toch het huis van die godsdienstige man binnen te komen, van de Farizeeër, die op haar neerkijkt en die nooit ontdekt is aan zijn eigen vuile hart. En daarom eigenlijk voor die vrouw zou willen staan, Paul voor die vrouw zou willen staan en haar zou willen wegsturen. Weg, weg, jij slet, jij hoer, hoe durf je hier binnen te komen? Maar zij komt door het geloof, geliefd. En als je door het geloof komt, dan kan niets en niemand je tegenhouden om aan de voeten van deze gezegende Christus te mogen komen, al wenende, en met je tranen zijn voeten nat te maken, en met je haar zijn voeten af te drogen, en te smeken, vergeef mij al mijn zon, die uwe hoogheid schonde, gena, o hoogste majesteit. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, Heere. Maar Heer, u bent toch voor mij toch de dood ingegaan. Heer, zou u dat willen zeggen tegen me? Zou u dat weer eens willen zeggen tegen me? En hoe de Heere Jezus haar dan ontvangt. Ja, als een zondares. Om haar te troosten. Tot drie keer toe. In het licht van de aanvallen die zij ervaart. Van de priemende ogen. Van de veroordelingen. Is dat niet een bijzondere troost, gemeente? Voor een overspeler in ons midden. En dat openbaart zich in de vrucht. Onze vierde gedachte. De vernieuwing van David die bidt in me. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mij een vaste geest. Zo bidt hij. Dus niet alleen maar vragen om vergeving van zonden, maar ook om de vernieuwing van het hart. En dan wijzen we op vraag en antwoord 109 van onze catechismus, waarin er staat, dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. En daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Dus onze catechismus die heeft daar oog voor. Die zegt, dewijl onze lichamen tempelen zijn van de Heilige Geest. Zo heeft hij ons geschapen. Maar het is een tempel van de duivel geworden. Een hoerentent. Maar als Gods geest gaat werken, dan gaat hij dat lichaam, dat prachtige lichaam van jouw meisje, dat mooie lichaam van jouw jongen, man, vrouw in ons midden, gaat hij renoveren. Hij gaat er inwonen met zijn Heilige Geest. Dat is de belofte van het nieuwe verbond, zoals we dat lezen in Ezechiël 36... dat hij ze zal reinigen van al hun onreinigheden. Daar gaat hij een beginseltje ingeven in het hart. Zodat je een ander zicht gaat krijgen op de gave van de seksualiteit, geliefden. En weet u hoe de Heere dat doet? Dat lezen we in Hosea. Dan staat er in Hosea 2 zo kostelijk en zo lief. Dan staat er, ik zal een heiningmuur om je heen maken. Daar moet je eens over nadenken. En dan zal ik je weg met doornen omtuinen. Dus dat je niet meer weg kunt lopen. Dat je niet meer kunt vallen in die zonde. Dan zal ik je weg met doornen omtuinen. Dat is helemaal geen mooie heining hoor. Daar bezeer je je aan. Als je daar dichtbij komt. En dat zegt de Heere dan zo kostelijk in zijn woord, zodat zij haar paden niet vinden zal. Welke paden? Die paden die leiden naar haar boelen, staat er. En die boelen, dat zijn de afgoden. Dat zijn die vreemde mannen, die vreemde vrouwen. Dat zijn die zonden die u verleiden om dit gebod te overtreden. Wat een liefde van de Heer. Als hij je pad af gaat snijden. Als hij tegen je zegt, innerlijk tegen je zegt. Nee. Nee. En als hij je laat bezeren. Misschien wel heel ernstig. En dat de Heere dan zegt, dat doe ik nou uit liefde. En zij zal haar boelen nalopen. Toch nog? Ja. Als de eerste liefde in je hart wordt uitgestort, dan lijkt het net alsof de zonde weg is. Maar als de Heere dan je gaat verdiepen in de ellendekennis, dan komt alles soms weer in al zijn hevigheid terug. En dan zul je dat misschien niet letterlijk doen, maar in je gedachten. Dan zal hij toch haar boelen weer naloven. Maar wat staat er dan? Maar dezelfde niet aantreffen. Heeft God ze uitgeroeid. Dezelfde niet meer aantreffen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je Heer zo kennelijk bewaarde voor de zonde. En niet meer kan vinden. En dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn man. Want toen was mij beter dan nu. Dat je terugkeert naar die man. Naar de Heere. Want dat was mij beter dan u. De Heere is echt een goede man. Een trouwe man van zijn volk, gemeente. En dan maakt hij je lichaam en ziel tot een tempel van de Heilige Geest. Ik wil tenslotte wat tegen jullie zeggen. Mijn lieve kattengezanten, jongelui, je bent nog jong. Je staat nog voor het leven. Ik betrek de ouders daar ook bij. Zullen jullie tot bezinning komen? We hebben morgenavond een vragenuurtje op de kattengezatie. Maak er gebruik van. Ook als je ergens mee zit. Je mag het ook schriftelijk doen. Of via de e-mail. Maar ik spreek jullie aan en in jullie natuurlijk de ouders. Wat is nou het beste wapen tegen het zevende gebod? Dat is de vreze des Heeren. Dat is een ouderwetse uitdrukking, maar die moeten we niet kwijtraken. Het spreukenboek staat er vol van. De vreze des Heeren, wapentje tegen de zonde. Wat is dat? Dat is dat je diepe hoogachting hebt voor God en voor zijn geboden. Jozef was 17 jaar oud toen hij verleid werd door de vrouw van Potifar. Maar hij zegt, zal ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? Daardoor kon hij staande blijven door de vreze des Heeren. Hij was ook jong en vurig, hoor. En daarom zet je voet niet op dat gladde ijs. En wees open naar je ouders toe. En ouders, bespreek het ook telkens met je kinderen. Begeleid je kinderen daarin. Ze zijn zo kwetsbaar. We lezen in een goddeloze tijd. Op dat gebied. En kijk, als je de lezer gaat krijgen dat je graag verkering wil, buig dan je knieën. En vraag dan aan de Heere of je een meisje mag krijgen die de Heere vreest. Of je een jongen mag krijgen die ook de Heere mag zoeken. Zodat je reeds in je verkeringstijd al begint door samen te slaan op datzelfde aanbeeld. Om elkaar ook daarin tot een hand en een voet te mogen zijn en elkaar te beschermen. Dat je de grens in acht neemt. En als je wat langer verkering hebt en je vindt het moeilijk om die grens in acht te nemen, dat je dan te knieën gaat, dat je bidt: Heere, bewaar ons er toch voor, want het is een ernstige zonde. Er werd een keer in een reformatorische kring gevraagd aan meisjes die allemaal verkering hadden, wie van hun nog maagd was. Het waren 9 meisjes. En er was er maar 1 die haar vinger op kon steken. Hoe kan dat nou toch? Wat is er toch aan de hand onder ons? Dat die grens steeds meer en meer verlegd gaat worden. Laat er op dat punt ook bezinning mogen komen. Als je die grens al overschrijd hebt, beleid het tegenover elkaar. Buig de knieën, beleid het voor God en breek ermee met die zonde. De Heere zal je erin zegenen. De Heere wil je daarin helpen. Daal dieper af. Ook naar aanleiding van deze preek, dat je zegt, ja, het is wel zo. Het is wel zo wat de dominee zei. Niet allemaal naar huis gaan met allerlei verzachtende omstandigheden aan te gaan dragen. En als je er echt mee zit, ga eens met je vader of met je moeder over praten. Die kun je toch wel vertrouwen. Ja toch. Om je te ontlasten. Als je het er moeilijk mee hebt, ook als je alleen telkens in die zonde valt. Jongelui. Neem eens iemand in vertrouwen. We hebben allen de liefde Gods nodig, gemeente. Of we nu ongetrouwd zijn of getrouwd. Maar tegen de getrouwden zou ik willen zeggen: wees een voorbeeld. Om je heen, naar je broers en je zussen als je pas getrouwd bent. Naar je kinderen toe. Buig je knieën en vraag: Heere, mag ons huwelijk toch een afspiegeling zijn van dat heerlijke huwelijk dat voltrokken wordt tussen wie? Tussen een hoer en een zuivere, heerlijke, schone bruidegom. Waarvan de kerk beleidt: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Hij is blank vanwege het feit dat hij geen zonde heeft. Hij is rood vanwege het feit dat hij zijn bloed heeft gegeven om mij, vuile hoer, te wassen en te reinigen. Zodat ik het mag gaan verstaan. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van het heil dat nooit vergaat. Amen.
gebed. Heere, u bent de stille getuige ervan, de wijze waarop wij geluisterd hebben. En wij bidden u voor een elk van ons, of gij toch uw genade wil geven, of gij uw Heilige Geest wil schenken. Er is bij u altijd een nieuw begin mogelijk. Vergeef dan al onze ongerechtigheden, want die zijn vele, in en door dat dierbare bloed van Christus. En vernieuw ons hart, Heere, en maak van ons een reine maagd, om u eeuwig ongeschonden lief te mogen hebben vanuit een rein hart. Heere, gedenk ons het verdere van deze dag. Breng ons vanmiddag weer bijeen en aanvaard onze dank om Jezus willen. Amen. Zingen we het derde van 32, bekennen, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.